godsvrucht. Oefen u dagelijks in de godsvrucht. Eén keer op zondag is niet voldoende. En voor degenen die dat willen, die mogen met mij opslaan, Matteüs 25. En dat heeft alles te maken met ons onderwerp. Dus niet in paniek raken dat u zegt, nee, het moet over Matteüs 24 gaan. U zult zien dat het met elkaar te maken heeft. Matteüs 25. En dan gaan we 13 versen lezen. Matteüs 25, 13 versen. Een bekend gedeelte misschien, maar toch niet bekend genoeg als we het niet gepakt hebben. En we lezen. Jezus zegt, dan zal het koninkrijk van de hemelen vergeleken worden met 10 maagden die haar lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs. Want de dwazen namen haar lampen mee, maar geen olie. Doch de wijzen namen olie in haar kruiken met haar lampen. En terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en ze sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep, de bruidegom, zie, ga uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden, nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Ga liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Doch terwijl ze heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want u weet de dag, nog het uur. Aansluitend op Jezus' reden over de laatste dingen in Matteüs 24, aansluitend, volgen er 3 gelijkenissen. En alle 3 de gelijkenissen hebben te maken met ons hoofdonderwerp van Matteüs 24. Die staan er niet zomaar, die zijn daar bewust geplaatst. Daar heeft God voor gezorgd. Het gaat over de wijze en de dwaze maagd, dat is de eerste gelijkenis. Het gaat over de gelijkenis van de talenten, de tweede waarschuwing van de Heer. En het gaat over het oordeel van de Zoon des Mensen. Allemaal in Matteüs 25 opgesloten. En ze zijn allemaal gerelateerd aan Matteüs 24. Want ik heb hier geschreven, ze houden alle verband met de woorden van Matteüs 24, zoals, waakt dan, want u weet niet op welke dag uw Heere komt. En wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die de Heere over zijn dienstvolk gesteld heeft. Het heeft met elkaar te maken. En zijn wij dan slaven? Nee, we zijn geen slaven. Jezus gebruikt het beeld van de gelijkenis. We zijn toch ook niet allemaal maagd? Maar dat beeld wordt ook gebruikt. Dus we moeten de beelden goed kunnen onderscheiden van de werkelijkheid. In de gelijkenis heb ik geschreven van de wijze maagden komen de elementen van waakzaam zijn, de onverwachte komst van Jezus en de scheiding komen weer terug. In alle 3, maar ook bij die dwaze maagden en de wijze maagden. Die scheiding wordt weer besproken, maar nu aan de hand van een beeld en met opnieuw materiaal waar we van moeten leren. We moeten waakzaam zijn. Hij komt onverwacht de bruidegom. En er zal een scheiding plaatsvinden. Dat hebben we vaker gehoord, toch? Wat zei Jezus? Ik kom onverwachts en de een zal aangenomen worden en de ander zal achtergelaten worden. Het gaat hier precies om hetzelfde. Er vindt een scheiding plaats. Het zal zijn als in de dagen van Noach. En het zal zijn als in de dagen van Lot. Er was niet alleen een oordeel, er vond een scheiding plaats. Gods mensen werden gescheiden van degene die niet bij God hoorden. Alle 3 de verhalen die volgen op Matteüs 25, alle 3, die gaan over waakzaam zijn, De terugkeer van de Heer en de scheiding. Het gaat over de hemelvaart. Het vertelt ons hoe de kerk zich eigenlijk behoort op te stellen in de periode dat Jezus weg is. En het gaat over de wederkomst. En waakzaam zijn. We gaan daarom tot slot van onze serie studies. Als laatste gaan we nadenken over wat betekent de gelijkenis van de 10 maagden. Het is zo belangrijk dat we dit verstaan. Dit is niet zomaar een verhaaltje van Jezus. Dit gaat over onze eeuwige bestemming. Dit zijn niet zomaar verhaaltjes van laat ik mijn leerling eens wat vermaken weer en wat verstrooiing bieden. En duizenden mensen zijn gekomen, die kan ik toch niet zomaar wegsturen. Nee mensen, dit zijn woorden van eeuwig leven, zou Petrus zeggen. Nou, we gaan 4 vragen beantwoorden. De eerste vraag is, wie zijn de 10 maagden? Wie zijn dat? De tweede vraag is, waarom zijn 5 van hen dwaas? De derde vraag is, waar staat de olie voor? En de vierde vraag is, waar staat de gesloten deur voor? Die 4 vragen gaan we behandelen. Wie zijn de 10 maagden? Dat is een belangrijke vraag. Wie zijn de 10 maagden? Degenen die hier getrouw komen, die weten het waarschijnlijk. De 10 maagden zijn de kerk van alle tijden en alle plaatsen. De 10 maagden staan voor de hele kerk van Jezus Christus. Het hele lichaam. Waarom? Het is belangrijk dat je het kunt motiveren. Ze verwachten allemaal de bruidegom. En wie verwachtte de bruidegom? De gelovigen, want Jezus is de bruidegom. Alleen gelovigen hebben een verwachting dat Jezus terugkeert. Mijn buren, de meeste helaas, verwachten de bruidegom niet. En ze horen ook niet bij de 10 maagden. Want alle hadden hun lampen, alle wachten op de bruidegom. En Jezus is in deze gelijkenis de bruidegom. Zie hoe belangrijk het is? Het gaat om christenen. We kunnen niet zeggen die 5 dwaze maagden, dat is de wereld. Nee, de wereld wacht niet op Jezus, ziet niet uit naar de wederkomst. Het is een deel van de kerk. Waarom zijn 5 van hen dwaas? Dit is ook belangrijk. Waarom zijn 5 van hen dwaas? Jezus noemt ze dwaas. Omdat ze niet voldoende olie bij zich hadden. Ze belanden in een oliecrisis die u en ik niet willen. Ik heb hier geschreven, ze misten de bruiloft, ze werden achtergelaten, ze kwamen voor een dichte deur. Wel eens voor een dichte deur gestaan? Dat je iets graag wilde hebben? Winkel was gesloten en je had het zo nodig. Je stond voor een dichte deur. Nou, dat is nog peanuts. Met deze dichte deur is een ramp. Is een drama van het zuiverste water. Het is verschrikkelijk. En we lezen, de Heer kent hen niet. Want ze proberen nog binnen te komen. Heer, Heer, hoor eens, wat zeggen ze? Niet meester of verlichte goeroe. Nee, Heer, Heer, ze weten wie Jezus is. Heer, Heer, doe ons open. Maar hij doet niet open. Integendeel, hij zegt dat hij ze niet kent. Ik ken u niet. Dat is heftig. Daar kan ik nog veel meer over zeggen, maar dan wijk ik te veel af. Lees in dit verband ook de gelijkenis van de talenten, dus die hierop volgen op deze verse, thuis. En lees ook de gelijkenis van het oordeel van de zoon des mensen. Heeft met elkaar te maken. Daar zijn voldoende oliebronnen. Bronnen waar je olie uit kunt halen om niet voor een dichte deur te komen, te staan. Daar vind je sleutels, hoe je aan olie kunt komen. Ik wil geen werker der wetteloosheid zijn. Jezus zegt, gaat weg van mij, werkers der wetteloosheid, dat wil ik niet horen. Ik wil niet horen, ik ken u niet. Natuurlijk weet hij wel wie we zijn. Maar als Jezus ons niet kent, is het relationeel kennen. Een hele hoop mensen van ons kennen Bill Gates. Maar ken je hem echt? Nee, we kennen hem van naam. We weten een beetje wat hij doet en dat hij best wel rijk is, denk ik. Maar kennen we hem echt? Nee. En dat bedoelt Jezus, het relationele kennen. Het intieme kennen. Wat een drama als je dat hoort. Ik ken u niet. Nou, waar staat de olie voor? De olie in deze gelijkenis, en dat is best wel wat uitgebreid. Daarom is het fijn dat u het op de website nog een keer kunt navolgen. En dat komt ook op DVD trouwens, alle vijfde studies. Waar staat de olie voor? Waar? Nou, de olie verstaat uit verschillende zaken. Het is niet één ding. Als je hyper extreem Pinkster bent, zeg je de Heilige Geest, punt. Tuurlijk, de Heilige Geest is heel belangrijk. Maar de olie staat voor dit. Ten eerste voor de wedergeboorte. We moeten geboren worden uit water en geest. Als we niet opnieuw geboren zijn, hebben we niet de olie die maakt dat we binnenkomen. Die deur blijft dicht. In de olie van de maagden moet de wedergeboorte zitten. Trouwens, zonder wedergeboorte ben je geen kind van God. Als wij niet opnieuw geboren worden, kunnen we het koninkrijk van God niet zien en we kunnen het ook niet binnengaan. We hebben de perceptie niet en omdat we de perceptie niet hebben en het geloofshart, kunnen we niet binnengaan. Dus die wedergeboorte is essentieel. Geboren worden uit water en geest is, het woord van God wordt voorgesteld als water. Want als we het woord niet hebben, hoe kunnen we tot geloof komen? Kan iemand mij vertellen hoe we zonder verkondiging van het evangelie tot wedergeboorte kunnen komen? Nee. Water is niet de natuurlijke geboorte en water is niet het doopwater. Water is het woord van God waarvan Jezus zegt, u bent rein door het woord dat ik tot u gesproken heb. Hij was ons schoon door het waterbad van het woord. Het woord en de Heilige Geest maken met een ontvankelijk hart dat we tot geloof kunnen komen. Dus dat is één deel. Maar er is nog een ander deel. We moeten vrucht voortbrengen die aan de bekering beantwoordt. Dat zei Johannes de Doper tegen de fariseeën die tot de doop kwamen. Huichelaars, wie heeft jullie een wenk gegeven om de komende toren te ontlopen? Breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. Jezus heeft dit gezegd. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader? Weet u, ik ben behoorlijk Pinkster-minded, maar ik ben niet Pinkster-naïef. En we moeten één ding goed beseffen. Het zondagsgebed heeft een functie, daar wil ik helemaal niet aankomen. Het opsteken van een hand heeft een functie. Om Jezus aan te nemen, daar wil ik niet aankomen. Maar Jezus heeft nooit gezegd, kom hier, doe het zondagsgebed, roep mijn naam aan en je bent behouden. Dat heeft Jezus nooit gezegd. Weet je wat Jezus zei? Bekeer u. Dat is heel wat anders als je hand opsteken en even het in orde maken met je mond en niet met je hart. En niet de bereidvaardigheid hebben om een andere levensstijl te gaan. Niet echt goddelijk berouw hebben, dan krijg je slappe christenen. En dat zijn de vijf dwaze maagden. Nou ga ik chargeren, nu ga ik vreselijk overdrijven, maar dan heeft u een beeld van wat ik bedoel te zeggen. Oh, dus ik hoef alleen maar, meneer de evangelist, ik hoef alleen maar het zondagsgebed te bidden. En dan ben ik behouden. En kan ik er niet verloren gaan? Nee. Oké, hoe? Nou, ga maar voor. Heer Jezus, ik kom tot u. Heer Jezus, wie is jij? Nou ja, Heer Jezus, ik kom tot u. Blablabla. In de naam van Jezus. Amen. Ik heb het zondagsgebed gebeden. Oké, u moet me maar verontschuldigen, maar ik moet nu even naar een buurt in de buurt. Naar een plek in de buurt van het Centraal Station. En ik moet op tijd vertrekken nu, want anders komt mijn vrouw erachter waar ik geweest ben en dat wil ik niet. Heeft dat gebed die persoon gered? Breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. Jezus zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemel is binnengekomen. En natuurlijk, ik geloof in een oproep doen, ik doe het zelf ook. Maar als je komt, kom dan met een oprecht hart. En wees dan ook bereid dat Jezus niet alleen je redder is, maar hij is ook je Heer. Dat gaat samen. En natuurlijk kun je hem niet dienen zoals het hoort, kan ik ook niet, maar we streven ernaar. Tweelei fundamenten. Ieder die mijn woorden hoort, zegt Jezus, en ze doet, die bouwt op de rots. Wil je stabiel leven hebben? Hoor wat Jezus zegt. Leer, overdenk het, breng het in de praktijk, in de kracht van de Heilige Geest en je staat stabiel. Wie mijn woorden hoort en doet. Het gaat om vrucht. Jezus, ook Jezus, herkent en erkent de mensen aan de vrucht. Hij leert niet alleen aan ons, je herkent de boom aan de vrucht. Hij werkt zelf met het meetinstrument. Vrucht is belangrijk. Nou, door die vrucht worden we alleen niet behouden. We kunnen de hemel niet verdienen. Dat moet u goed beseffen. We worden niet behouden door de vrucht die we voortbrengen. Vrucht is alles naar de wil van God doen. Dat is vrucht. Mensen tot de Heer leiden, je karakter veranderen, geef aan de armen, dat is vrucht. En zo kan ik wel 100 voorbeelden opnoemen. Daar worden we niet door behouden, want we zijn behouden door genade, door het geloof en niet uit werken. Door de verdiensten aan Christus, van Christus, aan het kruis. Maar hoor goed wat ik zeg, versta dit niet mis. De vrucht is het watermerk van een echt geloof. De vrucht is het watermerk van een echt geloof. Je hebt bij de kassa heb je wel eens van die apparaatjes. Hè? Als je met een behoorlijk groot briefje komt, dan halen ze dat toch even langs zo'n apparaatje en dan checken ze of het echt is. En wat het apparaatje is, dat is de vrucht. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar zijn geloof bleek uit zijn werken. Toen hij zijn zoon moest offeren, zei God, toen hij bereid was dat te doen, Abraham, nu weet ik dat je me werkelijk lief hebt. Want Jacobus zegt, geloof zonder werken is dood. Wees niet naïef, eens behouden, altijd behouden. Ik weet niet wie dat geleerd heeft. Maar het is niet bijbels. Je moet je behoudenis bewerken. Als je het niet mee eens bent, mag je het zeggen hoor. Oh, gelukkig, amen. Oké. En het is niet bijbels. Ik kan er 3 preken over houden, maar we zijn nu bezig met de dagen van Noach. En zijn naam is nog geen 1 keer, heeft hij geklonken. Voel je niet bekocht. Vrucht is omzien naar de naaste, het grote gebod. Je naaste liefhebben als je, dat is een vrucht van de geest. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is omzien naar weduwe en wezen in hun druk en jezelf onbesmet van de wereld bewaren. Vergelijk Jacobus 1 vers 27 met het laatste hoofdstuk van Matteüs 25. Moet je echt doen thuis. Volgende week ga ik het vragen wie het heeft gedaan. Oké, waar staat de gesloten deur voor? De gesloten deur is alleen dicht, heb ik geschreven, omdat bepaalde gelovigen onvoldoende olie hebben. Ik heb geschreven, eens behouden, altijd behouden is niet bijbels, want eerst moet de afval komen. En wat hadden we gezegd? Je kan alleen afvallen van iets waar je op staat of waar je op zit. Ik ga het bewijzen. Dit wordt ook nog wetenschappelijk, deze preek. Vroeger moest je je bed opnemen en wandelen. Nou mag je het ook met een stoel. Dat is nieuwe verbond. Een vraagje. Kan ik van deze stoel vallen? Nu. Waarom niet? Omdat ik er niet op zit. Ik kan er pas van afvallen als ik erop zit. Wie kunnen er van het geloof afvallen? De gelovigen. De ongelovigen kunnen niet afvallen. Zijn nooit behouden geweest. Zijn nog steeds van God gescheiden. Daarom, kijkers, als je ongelovig bent, zorg dat je kunt afvallen. En dat bedoel ik niet fysiek, dat bedoel ik geestelijk. Dat je niet van God... Dat betekent dat je opnieuw geboren moet worden, dat je Jezus moet aannemen als je verlosser en Heer, en dat je echt bekeert. Dus je kan niet van iets afvallen waar je niet op zit. Paulus zegt over de eindtijd, maar eerst moet de afval komen. Jezus zegt, in de eindtijd zal de wetsverachting, en dat is de wet van God, de geboden van God, die zal afnemen en daardoor zal de liefde van de meeste verkillen. En zo ontstaan de dwaze maagden. Kijk wat er gezegd wordt in Openbaringen 3, vers 16. De Heer Jezus geeft instructies aan een kerk door de eeuwen heen. Niet alleen aan Sardes, waar het hier over gaat, maar ook aan bepaalde type kerk in de kerkgeschiedenis. En dit is wat hij schrijft. Hij zegt dit, wie overwint zal aldus bekleed worden met witte klederen en ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens. Ik lees het nog een keer. Wie overwint zal aldus bekleed worden met witte klederen en ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens. Wat staat hier? Wie overwint? Wat impliceert dat, wie overwint? Het heeft een implicatie. Als je kunt overwinnen, kun je ook verliezen. En wat verlies je dan? De wedstrijd? Nee, je heil. Wie overwint? Het is een voorwaarde. Wie overwint? En dan zegt hij, zal aldus bekleed worden met witte kleren. Dat zijn de rechtvaardige daden van de heilige en natuurlijk het verzoenend werk van Jezus. In de gelijkenis van het koninklijk bruiloftsmaal zegt de Heer in ene tegen iemand die ziet hier zitten en zegt, hé, je hebt geen bruiloftskleed aan, je hebt geen wit gewad, wat doe je hier? En hij wordt eruit gegooid. En wat zegt Jezus hier? En ik hoop dat we dit pakken. Hij zegt, en ik zal zijn naam geenszins uit het boek des levens wissen. Dus als je uitgewist wordt uit het boek des levens, dan heb je er ooit in gestaan. Anders slaat het nergens op. Als ik een bepaalde theologie aanhang, zeg ik, hey, Heer Jezus, sorry hoor, met alle respect. Maar eens behouden, altijd behouden. Hoe komt u erbij om dat uitwissen? Wat een onzin. Als je erin zit, dan kom je er nooit meer uit. Oh ja? Wat zegt Jezus? Strijd om in te gaan. Hoe duidelijk wil je het hebben? Want velen zullen het proberen en het zal ze niet lukken. Want eng is de weg. Dat is niet griezelig, ook wel misschien. Smal. En smal is de poort. En velen zijn er. Mensen, dit moet toch ons... Dat zijn geen loze woorden, dat zijn woorden van Jezus. Ik preek er niet graag over, maar ik preek er wel over. Want we moeten die dingen horen. We moeten ze horen. Er is maar één evangelie, dat is het evangelie van de Bijbel. En wat theologen ervan maken, wat ik ervan maak, is niet belangrijk. Maar wat het woord wil zeggen, daar gaat het om. Laat het woord aan het woord. Toets mij ook. Toets me maar, ik vind het niet erg. Want ik wil graag vanuit het woord preken. En ik wil ook als het moet vanuit het woord gecorrigeerd worden in de liefde. Daar heb ik geen problemen mee. Maar kom wel met Bijbelse argumenten. Het zal zijn als in de dagen van Noach, ook gelovigen kunnen de boot missen, letterlijk. Ook gelovigen kunnen, Heer, doe ons open. De Heer heeft Matthäus 25 vers 1 tot en met 12. Heer, doe ons open. Maar de deur was gesloten in de ark van Noach. Wie doet de deur dicht van de ark? God. Kwam er nog iemand in? Niemand. Wie sluit deze deur? God. Kwamen die maagden er nog in door het raam? Nee, met een list. Daarom zegt Jezus, waak dan. Wie is de getrouwe en verstandige slaaf? We zijn geen slaven, we zijn vrienden, heeft hij ons genoemd. Maar in het beeld. Wie is bezig met de dingen van de Heer als hij terugkomt? Betekent dat je de hele dag, vanaf dat je wakker wordt, moet beginnen met bidden en Bijbel lezen. En een beetje eten, om niet te bezwijken. En zo de week door? Nee, natuurlijk niet. Maar wel dat we dagelijks bewegen in de dingen van God. Dat je tijd neemt voor God. En dan moet je in oefenen, oefen je in de godsvrucht, maar dat moet je ook doen door overgave aan de Heilige Geest, want we zijn het zo weer kwijt. Misschien maakt deze preek een beetje indruk, maar ik verzeker u, morgen is het al minder. Het is net limonade waar je steeds water bij doet. Dinsdag is het nog minder, woensdag ben je het wellicht vergeten en zondag leef je hier alsof er nooit gepreekt is dit. Daarom moeten we dagelijks ermee bezig zijn. Zo vul je je olie, Bijbel lezen, gedisciplineerd. Ja, maar de wereld draait door, komt. Nou, de wereld blijft toch wel doordraaien, of je nou kijkt of niet. Ga gewoon je Bijbel lezen, of doe het erna, of doe het ervoor. En niet tijdens de afwas. Arglistig hart, hè? Dus, nou preek ik tegen de arglistige harten. Voor of niet tijdens de afwas, gewoon meehelpen. Hè? Mensen, het is een zaak van leven en dood. En ik ben niet onder de indruk van de kritiek die wij krijgen vanuit de wereld van de ongelovigen. Niet omdat ik geen respect voor ze heb, ik heb respect voor ze en ik heb ze lief. Maar ik weet dat ze de grote onwetende zijn in het hele verhaal. Ik weet dat ze op z'n Amsterdams gezegd, nee, op z'n goed Nederlands gezegd, ze hebben helemaal geen kaas hiervan gegeten, echt niet. Nauwelijks, een paar dingetjes weten ze. Word van nu af aan radicaal. In de kracht van de Heilige Geest. Spreek je wil aan. En niet zoals je dat doet met stoppen met roken. Maar spreek je wil aan. En zeg, wat er ook gebeurt, ik wil dagelijks met mijn God bezig zijn. En het ene moment gaat het beter dan het andere moment. Is niet erg. Maar wees als die wijze maagden. De 10 maagden zijn de kerk van Jezus Christus. 5 waren de dwaas. Zo'n groot aantal. En in het kruiswoord dat komt, ga ik een artikel schrijven, zo de Heer wil en ik leef, hoe wij allemaal eraan gaan als we niet de principes van God gebruiken die Hij ons aanreikt. Want we hebben allemaal een schietschijf geestelijk op ons. Dat is een geestelijke schietschijf, dus ga nou niet achter de spiegel kijken. Het is een geestelijke schietschijf. We zijn allemaal een doelwit. En de pijlen, die zijn subtieler en geraffineerder dan wij vermoeden. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Waak dan, zegt Jezus, want ik kom onverwacht. En dan worden de mensen aangenomen en dan worden de mensen achtergelaten. Zorg dat u erbij bent. Niet bij de marine, maar bij degene die aangenomen worden. Amen. Amen.